1 Korinthe 15, vanaf vers 42 tot 49. Daar staat: zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
Het leek me nou eens even een makkelijk onderwerp wat we net gelezen hebben. En ik wou het ook nog tegen de jongelui hebben vandaag. Dus ja, u mag blijven zitten verder, dat is goed hoor. Maar ik ga echt proberen met de jongelui vandaag op pad te gaan. Ik heb er voor alle zekerheid, dat zal Hans straks wel vertonen, wat van die beamerslides bijgedaan. Dat is eigenlijk ondertiteling voor ouderen, dat ze het ook gaan begrijpen. Ik denk dat het goed is om met elkaar Gods leiding te vragen over dit gedeelte van de tekst waar we vandaag over willen nadenken. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we mogen weten dat u het bent die nu en in de toekomst alles voor ons wilt zijn. En daar spreekt de tekst van vandaag ook over. En dank u wel dat we daarover mogen nadenken. En we bidden u, wilt u daarin leiding geven in het luisteren, in het overdenken, in het uitspreken van woorden, opdat we door u geleid het mogen gaan verstaan wat bedoeld wordt met dit gedeelte en met gedeeltes die daar aan verwant zijn. Dank u wel, Vader, dat we daarop mogen vertrouwen en dat we van u alles mogen verwachten. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, moet ik jullie eerst even wat bijzonders vertellen over Paulus. Die heeft namelijk dit gedeelte geschreven. En dat gaat over de opstanding. Ik weet niet of jullie precies weten wat opstanding is, maar dat betekent als je dood bent, dat je dan weer daarna opstaat en gaat leven. Nou, nu is dat alleen nog maar de Heer Jezus. Die zit aan Gods rechterhand in de hemel. Maar straks zal dat gelden voor alle gelovigen. En als je vaker in onze dienst komt en goed luistert, dan zal je ook weten dat uiteindelijk, in fases daarna, dat zal gelden voor alle mensen. Nou, wie was nou die Paulus? Dat hij over de opstanding van de Heer Jezus gaat praten. Dat is eigenlijk heel gek. Paulus was namelijk een vijand van de Heer Jezus. En een vijand die wil helemaal niet praten over iemand die de dood heeft overwonnen. Die wil niks liever dan dat die dode dood blijft. En hij was lid van dat groepje wat we de Farizeeërs noemden vroeger, die dat ook allemaal vertelden. Van je mag niet vertellen dat de Heer is opgestaan. En hij ging zelfs mensen die dat geloofden, ging die achterna. Hij liet Stefanus, daar was hij bij toen hij gestenigd werd. En hij stond, en zijn hart sprong toen op, zal ik maar zeggen. Zoals anderen net vertelden. Maar hij wist niet waarom zijn hart opsprong. Ja, hij dacht, die man is dood. Maar straks zal zijn hart echt opspringen als hij zal zien dat die man weer leeft, die Stefanus. En hij ging naar Damascus toe om nog veel meer mensen die dat geloofden in de gevangenis te laten zetten of misschien wel om te laten brengen. En wat gebeurde er toen? Ja, toen kwam de Heer Jezus op zijn weg. Nog voordat hij Damascus inkwam, liet de Heer Jezus zien dat Paulus helemaal de verkeerde kant op ging. Dat hij niet God diende, zoals hij dacht, maar dat hij God eigenlijk in de weg liep. En dat hij wel zeker rekening moest houden met het feit dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat de Heer Jezus was opgestaan. En toen, op een gegeven moment, toen gaf God hem zoveel wijsheid dat hij dit gedeelte zomaar kon schrijven. Nou, eigenlijk is dat al een wonder op zichzelf, zou ik zeggen. En wat gaat Paulus nu vertellen? Als je geluisterd hebt, dan gaat het over vergankelijk en onvergankelijk. Nou, allemaal hele moeilijke dingen. Het is heel simpel. Als je goed luistert, dan geeft hij een voorbeeld in de verse ervoor. En dan zegt hij, wat je zaait wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als je zaait, zaai je niet wat het in de toekomst zal zijn, maar je zaait een korreltje, zeg maar, van graan. Nou, ik heb vroeger, ik weet niet of jullie dat ook gedaan hebben, wel eens een zonnepit in de grond gedouwd. En als je geluk hebt, ja, ik had dat meestal niet, want ik zorgde er niet voor en dan moest de natuur het doen. En ja, meestal was het dan te lang droog of zo. Maar goed, als je dan geluk hebt of er goed voor gezorgd hebt, dan op een gegeven moment komt daar, er komt geen zonnepit boven de grond, maar een hele mooie grote zonnebloem. Dat lijkt eigenlijk helemaal niet op die zonnepit die jij in de grond gestopt hebt. Het is een ding, die is nog groter dan je zelf bent. Het kan wel meer dan 2 meter worden. Nou, sommige jongens ook trouwens. Maar goed, als je een goede gekocht hebt, dan wordt die 2,50. En zo lang word je niet. En als je dan goed gaat kijken naar die zonnebloem, die er heel anders uitziet dan dat pitje, dan ontdek je toch dat er allemaal van die kleine pitjes in die kop van die zonnebloem zitten. Dus iets van dat oude is terug te vinden in dat nieuwe. Maar wat Paulus zegt, je zaait een korreltje en er komt iets heel anders boven de grond. En dat vergelijkt hij nou met ons. Hij zegt dat zaadje in de grond, dat moet doodgaan. En dan pas kan die zonnebloem eruit groeien. En zo vertelt Paulus het ook over mensen. En hij vergelijkt mensen met dat zaadje. En hij vergelijkt mensen die opgestaan zijn, als het ware, met die zonnebloem. En hij noemt de mens in dit gedeelte, die op dat zaadje lijkt, die noemt hij de eerste Adam. Dat is nou de Adam die God geschapen heeft in het paradijs. Heel lang geleden. En wat was er nou met die Adam aan de hand? Dat staat in het boek Genesis. Kunnen jullie het boek Genesis vinden? Bijbeltje bij je baas? Nee. Gisteravond op de Babelkring laten liggen zeker. Hè? Zal ik het voorlezen? Genesis 2. En dan lezen we vers 4 tot 7. En dan staat er, de moeilijke woorden sla ik over. Dus dan kan ik met de laatste woorden beginnen. Nee hoor, ik lees het helemaal. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen ze geschapen werden. Toen de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen gewas op de aarde, er was nog geen kruid uit het veld uitgesproten en was gaan groeien, want de Heere God had het op de aarde nog niet doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar er steeg een damp op uit de aarde en die maakte de hele aardbodem vochtig. Toen maakte de Heere God de mens van stof, van ja, klei zou ik maar zeggen, hè? Want het was vochtig geworden, dus die stof was een beetje blubber geworden misschien of zo. Van, er staat letterlijk van aardbodem, van spul van de aardbodem, maakte God de mens en hij blies hem de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens tot een levend wezen. Er staat letterlijk tot een levende ziel. Nou, dat is nou dat zaadje dat God als het ware in zijn hand houdt. En wat gebeurt er met dat zaadje? Dat wordt op een gegeven moment, ging dat zaadje dood. Jullie weten het, Adam zondigde. En op een gegeven moment zei God, omdat je gezondigd hebt, ja, ik laat je nog wel een poos leven hoor. Je wordt wel, hoe oud werd Adam, weet je dat? Hoe oud werd Adam? Een jaar of 900 zo? Oud, ja, dacht ook wel. Nou, maar uiteindelijk, na die 900 zo, ja, ging Adam toch dood. Hij was dat zaadje dat in de grond ging, dat moest sterven om er iets nieuws uit te laten komen. Nou is het zo, als je nu gaat kijken waar Adam in de grond gegaan is, dan is er nog geen Adam uit de grond tevoorschijn gekomen. Dat moet nog even wachten. Duurt lang in dit geval. Maar dat heeft te maken met iemand anders, namelijk met de Heer Jezus. Kijk, als we dan dat gedeelte wat we net gelezen hebben nog even in onze gedachten brengen. Hè, dan heeft hij gesproken over Adam, hè, als de eerste Adam. En ineens gaat hij spreken over de laatste Adam. Zo, het zijn er twee. De eerste mens, kan je zeggen, en de tweede mens. Adam 1, Adam laatst. Dat is de eerste mens en de tweede mens. En waar zijn wij nou in dat verhaal? God die praat maar over twee mensen. En daarmee bedoelt hij alle andere mensen ook. Dus als hij over de eerste Adam, die dus 900 jaar werd en toen doodging. Als hij daarover praat, praat hij over alle mensen. Die worden wel geen 900 jaar, maar ze gaan wel dood. En als hij dan praat over de laatste Adam, dan praat hij over de Heer Jezus. Die weer op zal staan. En die is opgestaan. En dan bedoelt hij dat alle mensen die zoals die eerste Adam waren, zullen worden zoals de laatste Adam is. De opgestaande Heer. Nou, dat is heel bijzonder. En dan zegt hij, die laatste Adam is de Heer uit de hemel. En die wordt genoemd in dit stuk een levendmakende geest. Nou, dat is een beetje typisch natuurlijk. Is de Heer Jezus dan een geest? Is hij opgestaan en is hij nou een geest? Nee, natuurlijk niet. Hij at toch vis en hij dronk toch wat en zo toen hij bij de discipelen was na zijn opstanding. En hij liet toch Thomas voelen in zijn handen en in die wonden. Hij was geen geest, natuurlijk niet. Maar het wordt zo genoemd omdat zijn geest mensen levend kan maken. Kennen jullie die verhalen uit het Nieuwe Testament van de Heer Jezus? Dat hij mensen die dood waren liet opstaan? De jongeling van Naïm, geloof ik. In ieder geval de laatste, dat was Lazarus, een heel bekend verhaal. Die stonden weer op uit de dood. Dat kwam door zijn levendmakende geest. En die, ja, je weet het hele vreemde verhaal hoe de Heer Jezus geboren is. Hè? Want er kwam de Heere God, Heilige Geest, kwam over Maria. En zo werd de Heer Jezus verwekt. Dus Maria was niet getrouwd met een man, maar Gods Geest zorgde ervoor dat in Maria de Heer Jezus ontwikkelde en geboren werd. En dat is nou het bijzondere wat alle andere mensen niet hebben. Die hebben niet diezelfde geest rechtstreeks van God. En die geest is het die ervoor zorgt dat de Heer Jezus dat kon doen. Dat hij mensen levend kon maken. Kijk, wij zijn anders, wij kunnen alleen maar mensen doodmaken. En dan hoeven we niet eens ons best te doen, want er gebeuren elke dag moorden. En elke dag gebeuren de verkeersongelukken door onze schuld. Maar wij kunnen al die mensen, ook al zouden we het willen, niet meer levend maken. En de Heer Jezus kan dat wel. Nou, even terugkomen op dat zaadje in de grond. Je hebt gezien dat er een groot verschil is tussen het zaadje dat de grond in gaat en die zonnebloem, hè, zal ik maar zeggen. Ja, je kan ook als je van een andere bloem houdt, mag je dat ook nemen hoor. Die daar uit de grond komt, die zijn heel anders. Nou, zo is het nou, zegt dit verhaal, ook met mensen. De mensen die doodgaan, die zullen een keer opstaan. En net zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, zullen ze op hem lijken. En op wie lijkt de Heer Jezus nou? Nou, toen Paulus de Heer Jezus ontmoette nadat hij was opgestaan, daarvan wordt gezegd dat Paulus het niet eens aan kon kijken. Zo ontzettend veel glans was er. Nog sterker dan dat je in de zon zou kijken. Zo'n licht straalde de Heer Jezus uit. Die opgestane Heer. Hij is nog stralender dan de zon. En je hebt wel eens gehoord over de engelen. Dan vallen de mensen flauw als ze een engel zien of zo. Bij Daniel gebeurde dat. En ook Zacharia had wat problemen in de tempel toen er een engel was en zo. Nou, de Heer Jezus, die is nog veel sterker en machtiger dan alle engelen bij elkaar. Want hij is hun baas. Hij is boven de engelen gesteld. Nog machtiger dan de machtigste engelen. En net als die zonnebloem. Dat is heel bijzonder. Als je goed ging kijken bij die zonnebloem, dan zag je dat die pitjes inderdaad leken op de pitjes die je in de grond gestopt had. Maar het was veel mooier geworden. En nou, zo is het ook met de Heer Jezus. Hij lijkt nog wel op de Heer Jezus die op aarde was voor die stierf. Maar hij is opgestaan en hij is veel en veel en veel mooier en groter en machtiger en heerlijker geworden dan die toen was. En zo zal het ook met mensen zijn. Als ze doodgaan en ze staan weer op, dan zullen ze lijken op de Heer Jezus. Ja, ik weet niet, ik geloof dat er verhalen over zijn. Maar dan is nog sterker en nog machtiger dan Superman, denk ik. En die schijnt heel wat te kunnen, hoor. Ik weet niet zeker, maar ik heb die verhalen niet gelezen, maar ik heb ervan gehoord. Dat is een hele sterk iemand, hè. Nou, als je nou dit verhaal leest, dan staat er eigenlijk dat alle mensen die doodgaan, die zullen opstaan en heel nieuwe mensen worden. Dat is voor de toekomst. Nou, dan zou je zeggen, nou, oké, bedankt. Wat heb ik er nou dan aan? Toch heb je er wat aan. Ten eerste kan je erover nadenken dat het zo zal zijn. Dat er een keer een tijd komt dat alle verdriet weg is. Dat je geen zorgen meer hoeft te hebben. En dat is heel belangrijk, dat je geen huiswerk meer hoeft te maken. En zo, dat wordt een fantastische tijd. Maar het is ook belangrijk voor nu. En waarom is dat belangrijk? Omdat mensen uit zichzelf niet kunnen leven om God, ja, zeg maar, om naar Gods wil te leven. Om God een plezier te doen met hun leven. Wij doen God eigenlijk uit onszelf alleen maar verdriet. En als we dat nou niet willen, en het gebeurt toch, ja, dan zit je met een probleem, hè. En als je het niet erg vindt om God een verdriet te doen, ja, dan heb je ook een probleem, eerlijk gezegd. Maar dat is van hele andere orde. Maar waar worden onze daden, de dingen die we doen, waar worden die nou door bepaald? Nou, er werd gezegd van Adam dat hij een levende ziel werd. Wat is nou ziel? Wat houdt dat nou in? Nou, we hebben allemaal zintuigen. De een wat beter dan de ander. En soms functioneert er een of ander niet. Maar normaal gesproken hebben we allemaal zintuigen. Zoals je kan zien, je kan horen, je kan proeven. Je kan ruiken, je kan voelen. En al die zintuigen zorgen ervoor dat de verlangens in ons naar boven komen. We noemen dat ook wel begeerte of hartstocht. Ja, ik weet niet, hartstocht, dat heeft met verliefdheid te maken, denk ik, of zo. Een voorbeeldje. Als je honger hebt en je gaat om een uur of zes langs een restaurant en je komt dan precies in dat straatje waar dat uit die keuken die straal komt, van die luchtstraal, weet je wel, die geurtoestanden, dan ruikt dat. Nou, en eigenlijk ga je dan wel in je portemonnee kijken om te zien of je het wel kan betalen. Want zo'n trek krijg je, zo'n verlangen krijg je ineens in dat eten. Dat heeft te maken met je ziel, met je zintuigen die een verlangen in je wakker maken. Gisteren, Manon en Aad vierden hun verjaardag. Dat was ook een hele mooie. Er was een jongetje van 3, David heette die. En die mocht boven spelen met de autootjes. Nou, dat vond hij fijn, want David houdt erg veel van autootjes. Die weet alle merken, veel beter dan ik ze weet. En op een gegeven moment moesten ze weg. Dus ze stonden op punt om weg te gaan. En toen kwam het zusje van David, die is 2 jaar ouder. En David is 3, hè. Dus we mogen hem niet te veel kwalijk nemen. Maar die zei, tante Manon, David heeft een autootje gepikt. Dus David, een autootje uit zijn zak gehaald. En David boos en die gooide dat autootje de kamer in. Maar Davidje had grotere verlangens dan 1 autootje. En toen zijn moeder hem omkeerde, kwamen er nog 3 tevoorschijn. Nou, dat was David. Die verlangde zo om met die autootjes te kunnen spelen. Die had zomaar 4 autootjes, zo hier en daar. Zo. Dat is nou ziels. Dat is nou begeerte. Dat is nou iets willen hebben, ook al weet je dat het misschien niet mag. Nou, ziels heeft ook te maken met verliefd zijn. Ik bedoel, je hebt misschien je zus of je broer wel eens gezien als ze verliefd zijn. Dan denk je, nou, veel gekker kan het eigenlijk niet. En wat die allemaal doen, en eens is ze nog 3 uur langer voor de spiegel, zou ik maar zeggen. Hè? Want overmorgen komt die vriend langs of zo. Allemaal dingen die te maken hebben met onze emoties, met onze verlangens, met verliefdheid. Nou ja, Maar het kan ook de andere kant op gaan natuurlijk, dat je erge dingen gaat doen. Dat je verkeerde vrienden hebt. Dat kan. En er is niks zo vervelend als verkeerde vrienden, dat mag je wel zeggen. En je ouders weten dat al veel eerder dan dat je het zelf in de gaten hebt. Maar ja. Ach, dan doe je wat en dan weet je, ja, diep van binnen weet je, dat mag niet. Als ik dat thuis vertel, nee, vertel ik niet. En dan ga je verder en je doet nog ergere dingen. Want het eerste heb je al een paar keer gedaan, dus dat vind je niet meer zo erg. En je gaat steeds verder wat met dingen doen die, waarvan je zeker weet van binnen, dat mag niet. Mijn geweten, hè, wat ik met mezelf weet, dat deugt niet wat ik nou doe. Maar ja, je gaat maar door. En dat geweten, dat stopt op een gegeven moment met praten tegen je. Want je hebt het gewoon een paar keer een goede beuk gegeven. En dan stopt het. En als je dan de ergste dingen doet, dan zeg je geweten van, nou ja, ik ben er niet meer. Wie er dan nog wel zijn, zijn je ouders. Als die erachter komen, nou jongens, dan... Ja, ik wou bijna zeggen, dan breekt de hel los. Maar dat kan natuurlijk niet, want die hebben we niet. Maar dan gebeurt er wat thuis, hoor. Als die erachter komen, dan... En wat gebeurt er dan? Als jij vindt dat ze er niks mee te maken hebben... en als jij met je verlangen steeds maar verder die weg gaat van... zeg maar, van slechte dingen... Dan krijgen jullie ruzie met elkaar. Dan worden je ouders verdrietig. Eerst boos... En jij wordt boos. Nou, als jij boos bent, nou, dat is erg hoor. Dan is de hele wereld zat te schudden als jij boos bent. Nou, maar je ouders worden verdrietig en jij gaat weg, je maakt ruzie. En langzaam maar zeker zie je door de verkeerde dingen die je doet, dat er tussen je ouders en jou verwijdering komt. Dan stopt de liefde die jullie voor elkaar hadden, stopt om echt werkzaam te worden doordat je je daarvan afsluit. En dan kom je op plaatsen waarvan... Paulus die weet ervan. Die heeft het ook gezegd. Die zegt in Efeze 5, zegt hij, als je dat zou lezen... dan zegt hij, dan kom je op plaatsen en omstandigheden terecht. Omdat de dagen boos zijn, zegt Paulus. He, er is heel veel boosheid in de wereld om ons heen. He, de boze eon noemt hij dat op een bepaalde plaats. Heel moeilijk woord. Maar dat betekent dat alle dagen die we meemaken... die we niet met God doorbrengen... daar lopen we gevaar om... In de val van boze dingen te trappen. En dat noemt hij de onvruchtbare werken van de duisternis. Laat nou eerlijk zijn. Als je de verkeerde dingen doet, wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt toch 's avonds als het donker is? Dan ga je toch naar de plekken toe waar je liever niet van hebt dat je moeder en je vader het zien. Of zelfs goede vrienden je zien. Het is duisternis. Als het avond is, dan gebeuren vaak die dingen. En dan ga je de dingen stiekem doen. Dan word je een stiekemut. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dan wil je natuurlijk niet hard op zeggen dat je een stiekemut bent. Maar eigenlijk, als je het niet thuis durft te vertellen, dan ben je een stiekemut. En al die dingen van de duisternis, die zijn vaak niet gericht op de dingen van God. Nou heeft God ons natuurlijk wel zo gemaakt. Want er werd gezegd van die eerste Adam, hè, dat die... een levende ziel werd. Dus die ziel die al die dingen ook een beetje veroorzaakt, die hebben wij ook. Eigenlijk kan je... Dan zit je daar hele foute dingen te doen en dan denk je bij jezelf, ja. En dan zeg je, ach, het is Gods schuld, want die heeft mij die ziel gegeven. Oh, nou, lekker doorgaan dan. Hè? We hebben iemand gevonden die schuldig is. Nooit naar jezelf kijken. Gods zijn schuld. Maar weet je dat God het ook weer kan aanpassen? Weet je dat God dat zielse, dat alsmaar jagen naar de dingen waar je naar verlangt, dat God dat een beetje aan kan passen? En dan kan je je de vraag stellen, als je dat wil, als je dat wil, hoe kunnen we naar Gods wil leven? Hoe kunnen we nou leven dat God ons met plezier naar ons kijkt? Dat God zegt, ja, jij hoort bij mij. En dat jij zegt, ja, ik hoor bij God. Moeten we eerst weten wat Gods wil is natuurlijk. En wat is dan Gods wil? Nou, dat staat in Romeinen 12, vers 2. En dat is zo ontzettend moeilijk. Nou, laat ik het maar zo zeggen. God, die zegt daar dat we ons lichaam mogen stellen tot een offer voor hem. En nou is het vervelende van een offer, dat is meestal een geslacht dier. Maar in dit geval maakt hij dan Paulus dan een uitzondering. Die zegt een levend offer. Je hoeft niet dood te gaan. Een levend offer. Nou, dat is ook al moeilijk. Heilig, welgevallig. Weet je wat hij eigenlijk zegt? Hij zegt tegen jou en hij zegt tegen ons allemaal. Bied je jezelf aan, aan God? Eigenlijk zijn er maar twee of drie woorden voor nodig. Jezus, ik wil van u zijn. Vier woorden. Dat is wat Paulus hier zegt. Een levend, heilig, goden welgevallig offer. Jezus, ik wil van u zijn. En wat er dan gebeurt, dat is zoiets geks. Dan wordt dat denken van je, dat continu bezig is met die ziel. En continu bezig is van wat zal ik vanavond gaan doen. En wat voor kleren zal ik aantrekken. En wat voor, enzovoort. Allemaal plannen maken die met die verlangens te maken hebben. Dan op een gegeven moment krijg je een andere manier van denken in je. En dat noemt Paulus de vernieuwing van je denkzin. Daar begint het mee. Tegen God zeggen, ik wil van u zijn. Heer Jezus, ik wil van u zijn. En dan gaat dat denken, gaat veranderen. Dat doet de Heer God vanzelf, hoef je niks voor te doen. En dan, het leuke is dat als je denken verandert, dan veranderen je daden ook. He? Je doet naar wat je denkt. En je verlangens beginnen heel langzaam maar zeker te veranderen. En dan zegt Paulus in Efeze 5, he? Wordt derhalve niet onbezonnen, doe niet onverstandig, doe nou niet zo stom joh, zou ik eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Dat zegt Paulus dan met nette woorden. Want die dagen, die zijn toch boos? Er is toch een heleboel kwaad en boosheid onder de mensen? En je denkt wel dat je het zelf onder controle hebt, maar heel vaak is dat niet het geval. En begrijp wat de wil van de Heer is. Leg die onvruchtbare werken van de duisternis af. Ga begrijpen wat God van je wil. Wat de wil van de Heer is. En dat heeft te maken met ons doen. De wil van de Heer. Zoals Hij graag wil dat jij doet. Dus ons denken moet eerst veranderen. En dan volgen onze daden eigenlijk vanzelf. Weet je nog dat we net zeiden dat die laatste Adam, dat de Heer uit de hemel is, die een levendmakende geest heeft, die doden op kon wekken, weet je nog? Maar weet je wat hij ook kan met die levendmakende geest? Daarmee kan hij in ons wonen. En iets in onze geest, in ons denken gaan veranderen, als hij nu doden op kan wekken. Dan is het voor hem helemaal niet moeilijk om ook ons denken een beetje te veranderen. En door dat veranderen van dat denken, en dat gebeurt op het moment dat jij zegt, Heer Jezus, ik wil van u zijn. Dan gaat hij jouw denken zodanig veranderen, dat je langzaam maar zeker je weer bewust bent van die duisternis. En dat je het licht gaat opzoeken. En als dat gebeurt, dan word je vernieuwd in je denkzin, zoals de Bijbel zegt. Nou is het probleem dat ik je dat niet kan geven. En niemand. Dat kan alleen God zelf. En dat gebeurt op het moment dat jij zegt, Heer Jezus, ik wil van u zijn. En dat is helemaal niks engs. En dat hoef je niet nou te doen, even op het podium komen en dan sta ik net zo lang aan je te rammelen door het zegt. Nee, natuurlijk niet. Dat moet werkelijk iets van jezelf zijn. Maar je kan ervoor bidden, doe dat vanavond, bid je wel eens. Dat is best een beetje belangrijk, dat is praten met God, praten met de Heer Jezus en zeggen, Heer Jezus, ik wil van u zijn. Nou, en wat dan gebeurt, dan komt er iets in je, dat noemen we geloof, dan ga je ineens veel beter begrijpen wat God bedoelt. Dan kunnen we ook, omdat ons denken een beetje verandert, kunnen we gaan doen wat Hij wil. De Bijbel zegt, dan word je een ander mens. Een heel ander mens. Nou, dat heb ik ook wel eens. Hè. Dan heb ik de hele dag gewerkt. Of wat dan ook. Of in de tuin. Of op kantoor. En ik ben moe. Ik ga onder de douche staan en zeg, nou, ik voel me een heel ander mens. Of ik heb lekker geslapen. Voel me een heel ander mens. Als jij tegen de Heer Jezus zegt van, ik wil van u zijn. Dan voel je een heel ander mens. En dat zegt Paulus. Je wordt zelfs een nieuwe schepping. Een heel nieuw mens word je. En dat gebeurt van binnen. En we hebben het er net nog over gezongen. Happiness is A new creation. Een nieuwe schepping. Je wordt van binnen vernieuwd door God. En dat gebeurt heel langzaam. Want die zonnepit, laten we nou wel wezen, die komt ook niet van de ene dag op de andere uit de grond. Eerst zie je een heel klein blaadje. Ja, hij gaat wel snel natuurlijk. En langzaam maar zeker zie je hem groeien, groeien, groeien. Nou, zo mag jij, als je gezegd hebt, Heer Jezus, ik wil bij u zijn, ik wil van u zijn. Dan gaat dat groeien, 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 groeien. En uiteindelijk word jij die prachtige mens die God met blijdschap ziet. Dan word je, ja, in de Bijbel staat, dan word je vriendelijk in plaats van zagrijnig en boos tegen je ouders. Dan komt er liefde in je. Dan ga je geven om anderen en niet alleen maar om jezelf. En je wordt er blij van. En je krijgt zelfs van God dan een stukje, dat noemen ze zelfbeheersing. Van, wat is dat? Oh ja, ik wil dat doen. En dan denk je, omdat je denken vernieuwd is, oh nee. Nee, dat wil ik eigenlijk niet meer. Ik wil van Jezus zijn. En dan is er ineens een stukje, dan stap je terug en dan is dat zelfbeheersing en dan ga je wat anders doen. En als je het heel moeilijk vindt, ja, dan heb je een probleem. Dan ga je een liedje zingen van de Heer Jezus en dan zie je dat hij vanzelf je gedachten verandert. Zo in de praktijk werkt het zo. Het zijn maar hele kleine dingetjes waardoor je gaat denken aan de Heer Jezus en waardoor je toch zegt van ja, maar dat wil ik niet meer. Nu is het over. En het zal best een aantal malen mislukken, maar heel vaak lukt het dan wel. En dan word je betrouwbaar. In plaats van dat je loopt te liegen tegen je ouders waar je geweest bent en stiekem was. Dan, je hoeft me niks te vertellen hoor. Ik ben zelf ook jong geweest. En steeds, beetje bij beetje, verandert er iets in je. En dat je eigenlijk kan zeggen van ja, ik ben nu een ander mens. Ik geloof. Het allerbelangrijkste wat je moet onthouden, denk ik, of wat je mag onthouden uit dit hele verhaal is, alleen God kan die zonnebloempit tot een zonnebloem laten worden. En alleen God kan jou van een mens, van een jong mens of een oud mens, die zijn er ook zat, die door de ziel gedreven worden. Hè, maar alleen God kan jouw ziel zodanig in bedwang laten worden door andere denken, dat je zegt, ja, echt, dank u wel, Heer Jezus. Ik voel me een ander mens. En als je het niet voelt, dan ben je het toch.